We zullen samen de Bijbel openen bij Openbaring 19. Openbaring 19, de eerste 10 versen. De eerste 10 versen van Openbaring 19. En hierna hoorde ik, Johannes, een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan onze Here en onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook steeg op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, de 4 dieren, wierpen zich er neer en aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleine en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, als gedruis van vele wateren, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we vanavond onze studie van de openbaring van Jezus Christus kunnen vervolgen. En wij komen vandaag tot een afronding van de drieluik over Babylon. In Openbaring 17 is Babylon aan ons voorgesteld als een grote hoer. En in Openbaring 18 wordt zij voorgesteld als een grote hedonistische stad. En beide hoofdstukken, Openbaring 17 en 18, beschrijven de wereldwijde religieuze, genotzuchtige cultuur van de eindtijd, en dat is de tijd die aan de wederkomst van Christus voorafgaat. En vervolgens lezen wij, tot grote ontsteltenis van de machthebbers en de multinationals en de maritieme wereld, over het goddelijk oordeel over Babylon en haar razendsnelle val en ondergang. Wee, wee, de grote stad, want in één uur is zij verwoest. En dat lezen we zo wel in Openbaring 18, vers 10 en vers 16 en vers 19. Het is bijna een refrein. Wee, wee, de grote stad, dat Babylon, in één uur is zij verwoest. En nou, nadat de koningen, de kooplieden en de zeelieden van deze wereld hun beklag over de val van Babylon hebben gedaan, lezen wij in Openbaring 18, vers 20, verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Het is in Openbaring 19, vers 1 tot 10, dat wij nu over de blijdschap van de hemel lezen, over de val en de definitieve ondergang van Babylon, en ook over het koningschap van de Here. En deze blijdschap van de hemel uit zich in 4 jubelende halleluja's. Het eerste halleluja lezen wij in vers 1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Hierna, na het oordeel over Babylon, naar val, naar ondergang, naar het beklag van de koningen en de kooplieden en de koopvaardij van de wereld, horen wij het eerste halleluja en wel uit de kelen van een grote menigte, zegt de tekst. En uit de onmiddellijke context wordt niet direct duidelijk wie die grote menigte is, maar in de wijdere context van de openbaring wordt in Openbaring 7 vers 9 gesproken over een grote menigte die niemand kan tellen uit alle naties, stammen, volken, talen die voor de troon en voor het lam staan. En waarschijnlijk dat met deze grote menigte de hemelbewoners worden bedoeld die met luide stem de Heere God loven en prijzen. Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Eindelijk is het ogenblik aangebroken dat er een definitief einde komt aan de macht van de zonde en aan de macht van de Satan en de macht van deze wereld. Eindelijk wordt het gezag aan de rechtmatige eigenaar, de Heer Jezus Christus, overgedragen. Halleluja. Dan sommigen zeggen ook wel alleluia. Alleluia. Alleluia is de Griekse vorm van het Hebreeuwse halleluja. En dat betekent prijs de Heer. Of loof de Heere. En dat zal u misschien verbazen, maar dit is de eerste en ook de enige keer in de openbaring, sterker nog, in het Nieuwe Testament, dat het woord halleluja voorkomt. Dit in tegenstelling met de psalmen waar de halleluja's niet van de lucht zijn. Maar dit Bijbelgedeelte is het enige Bijbelgedeelte in het hele Nieuwe Testament waar we tot 4 keer toe dat woord halleluja lezen. En verder lezen we dat niet meer. Anselmus, de aartsbisschop van Canterbury en een van de belangrijkste denkers van het middeleeuwse Westen, beschouwde dit woord als engelentaal. En de kerkvader Augustinus zegt dat de betekenis en uitdrukking van het woord halleluja alles bevat wat tot de hemelse lofprijzing behoort. En ervaren ook wij dat niet in ons persoonlijk leven, in onze persoonlijke aanbidding van de Heer. Onze lofprijzing vindt dikwijls zijn climax in het woord halleluja. Andere woorden zijn vaak niet toereikend voor wat we willen zeggen en daarom herhalen wij soms in aanbidding halleluja. 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 Loof de Heere. Nou, deze herhaling zien we ook hier in onze tekst. Tot 4 keer toe lezen we dat woord halleluja. Nu, over de reden van deze lofprijzing lezen we in vers 2. Waarom deze lofprijzing? Er staat want, vers 2, geeft de reden aan. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij, de Heere, het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. Broeders en zussen, vanaf de val van Satan en de verleiding van Adam en Eva in de Hof van Eden heeft Satan een valse religie geïnspireerd en heeft hij de ware godsdienst vervolgd. Alle die de Heere in waarheid liefhebben en gehoorzamen worden sindsdien door de boze vervolgd en verdrukt en in het nauw gedreven. Maar, zegt onze tekst, daar is nu een einde aan gekomen. Zij is gevallen. En haar plaats wordt niet meer gevonden. Babylon is ten onder gegaan. Het tweede halleluja, vers 3. En ze zeiden voor de tweede keer. Halleluja. En haar rook, die van Babylon, stijgt op in alle eeuwigheid. Haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. Met andere woorden, dit is het definitieve, dit is het radicale einde van alle geestelijk vreemdgaan, van alle geestelijke hoererij, van alle afgoderij en alle hedonisme en onrechtvaardigheid. Dit is het einde van de macht van de boze in deze wereld. En mede uit deze tekst blijkt de oneindigheid van het oordeel. Er staat dat haar rok opstijgt in alle eeuwigheid. Zij die meeheulen met de boze en met Babylon, zullen voor eeuwig en altijd van de Heere gescheiden worden. De Bijbel zegt voorzeker, de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. En dan zegt vers 4, en de 24 ouderlingen en de 4 dieren werpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden amen. God zit op de troon. Dat is een van de thema's van de openbaring. Hij regeert vanuit zijn heilige woning, soeverein en werkt in alle dingen volmaakt naar de raad van zijn wil. En alles wat hij doet is goed en is rechtvaardig. En daarop zeggen de ouderlingen en de 4 dieren amen. En dat amen is een bekrachtiging en een bevestiging van wat de grote hemelse menigte tot nu toe gezegd heeft. Amen, het is waar, het is zeker. Zo is het. Weet u, dit is de 5e keer dat wij over de 24 ouderlingen en de 4 dieren lezen. En het lijkt erop alsof deze 24 ouderlingen, waarschijnlijk de vertegenwoordigers van het Oude en het Nieuwe Testament, misschien wel de 12 apostelen en de 12 aartsvaders van Israël, het lijkt erop dat ze bij alle belangrijke gebeurtenissen vertegenwoordigd zijn. En als ze al deze belangrijke gebeurtenissen afsluiten met een lofprijzing. In Openbaring 4 geven de 24 ouderlingen de Heere God de eer voor alles wat hij tot zijn eer en heerlijkheid geschapen heeft. Openbaring 4 vers 10 en 11. In Openbaring 5 loven de 24 ouderlingen het lam dat waardig is de boekrol te openen en zijn zegels te openen en de wereldgeschiedenis tot haar betekenisvolle einddoel te leiden. Het is in Openbaring 7 dat de 24 ouderlingen de Heere loven voor de scharen, die grote menigte die niemand tellen kan uit alle volken, naties, stammen en talen. En in Openbaring 11 danken en prijzen de 24 ouderlingen de Heere God dat hij het koningschap heeft aanvaard. En nu, hier in onze tekst, in Openbaring 19, loven de 24 ouderlingen de Heere God voor de val en ondergang van Babylon. En dit is de laatste keer dat de ouderlingen optreden. En onze tekst zegt dat zij zich neerwierpen en God aanbaden. Amen. De 24 ouderlingen bevinden zich in de hemel en het lijkt hun bediening te zijn om de Heere God te eren, te loven en te prijzen. En als het waar is dat deze 12 of 24 staan voor de 12 aartsvaders van Israël en de 12 apostelen, dan begrijpt u dat zij zowel Israël als de gemeente vertegenwoordigen. En dat het ook onze primaire taak en opdracht is in het leven om de Heere God te loven en te prijzen. Om hem te aanbidden. En daarvoor hoeven we niet te wachten tot we in de hemel komen. Maar die taak en opdracht hebben we in het hier en nu. Het 3e halleluja lezen we in vers 5. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God al zijn dienstknechten. En die hem vrezen, kleine en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. En als een geluid als van zware donderslagen. Er kwam een stem uit de troon. Nou, het is onduidelijk van wie deze stem afkomstig is. Waarschijnlijk dat het een stem is van een van de 4 dieren of een van de serafs. Die zich rondom de troon en in het midden van de troon bevinden. Openbaring 4 zegt over deze dieren of serafs. In het midden van de troon en om de troon waren 4 dieren. Ze hadden geen rust. En zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtige. Die was, die is en die komt. En het lijkt nu zo te zijn dat een van deze 4 serafs uit het midden van de troon oproept tot lofprijzing. Vers 5. Loof onze God, al zijn dienstknechten die hem vrezen, kleine en grote. Al zijn knechten, ook engelen zijn knechten van de Heere, zijn boodschappers van de Heere. Iedereen die de Heere vreest, in hemel en aarde wordt opgeroepen om de Heere te loven. Klein en grote. Dat wil zeggen aanzienlijke en onaanzienlijke. Het past een mens om zijn schepper te loven, om hem te eren. En dat woord loof staat daar in de tegenwoordige tijd, wat betekent dat wij de Heer onafgebroken mogen loven en prijzen. Het komt hem toe om continu tot in eeuwigheid te worden geloofd. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. Het was een gedruis van vele wateren. Dat is een geluid als van zware donderslagen. Nu, deze tekst is voor de Duits-Engelse componist Joseph Friedrich Händel de inspiratiebron geweest voor het machtige Halleluja-koor uit de Messia. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige, is koning geworden. Halleluja! De intensiteit van dit vierde Halleluja wordt met drie beelden omschreven als een geluid van een grote menigte en als gedruis van vele wateren, als een geluid van zware donderslagen. Dit vierde Halleluja is zo groot en indrukwekkend dat alle voorgaande Halleluja's daarbij verbleken. En de reden voor deze grootste lofprijzing is, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Letterlijk kunnen we hier vertalen, want de Heere, de Almachtige, is begonnen te regeren als koning. De val en ondergang van Babylon betekent tegelijk de doorbraak van het koninkrijk van God. De Heer Jezus is koning geworden, het heeft lang geduurd, maar Gods plannen falen niet, hij doet wat hij heeft beloofd. Looft God. Want hij heeft het vonnis aan Babylon voltrokken. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten gewroken. De Heere, de Almachtige, is koning geworden. En hier is een belangrijke les te leren, broeders en zusters. Het is in Openbaring 6. Dat door de martelaren onder het altaar wordt gevraagd tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en vreet u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Misschien dat u zich dat nog herinnert. Openbaring 6 vers 10. In Openbaring 17 en 18 hebben wij de verhoring van dit gebed gezien. De Heere heeft het vonnis aan Babylon voltrokken. Zij is gevallen, zij is verwoest. De Heere heeft het bloed van zijn dienstknechten gewroken. En nu, in antwoord op de verhoring van dit gebed, lezen wij vier keer Halleluja. Er wordt 1 gebeden, er wordt 2 verhoord, er wordt 3 gedankt. Broeders en zusters, hoe lang moet hij na de verhoring van ons gebed op de dankbaarheid wachten? Laten wij leren om na het gebed, na de verhoring van ons gebed, de Heere te loven. Laten wij hem 4 maal loven. Laten wij hem 4 maal danken. Halleluja. Halleluja. De Heer heeft in zijn woord duidelijk gemaakt dat hij gedankt wil worden. Dat hij geëerd wil worden. En wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nu, de blijdschap en lofprijzing is nog niet ten einde. In vers 7 tot 10 wordt er een nieuw element toegevoegd, namelijk het bruiloftsmaal van het lam. De ondergang van Babylon maakt de weg vrij voor het vrederijk. Nogmaals, de ondergang van Babylon maakt de weg vrij voor het vrederijk, het Messiaanse rijk. Lees maar mee in vers 7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Zoals Openbaringen 17 en 18 de valse bruid en haar ondergang beschrijven. Zo wordt nu de ware bruid in al haar schoonheid aan ons voorgesteld. Het lam van God. In deze tekst is natuurlijk zonder enige twijfel de Heere Jezus Christus. Hij is het lam dat ter slachting werd geleid. Hij is het volmaakte lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld. Hij, het lam, gaat trouwen. Want de bruiloft van het lam is gekomen, staat er. En laten wij blij zijn en ons verheugen, want de bruiloft is iets om je over te verheugen, om blijdschap te bedrijven. Het hier gebruikte woord voor bruiloft, het betekent letterlijk bruiloftsfeest. Bruiloftsfeest. Het duidt niet zozeer op de huwelijkssluiting, de huwelijksbevestiging, maar het gaat hier over het bruiloftsfeest. Dat blijkt ook uit vers 9, waarover het avondmaal of het feestmaal van de bruiloft van het lam wordt gesproken. Vers 9, en hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. We hebben hier een bruiloftsfeest, een bruiloftsmaal en een huwelijksviering. Nu moet u weten dat het Oude Testament het Messiaanse Vrederijk vergelijkt met een groot feest. Het Messiaanse Vrederijk is de tijd dat de Heer Jezus op aarde zal regeren en dat zal een groot feest zijn. De vreugde van het bruiloftsfeest is in het Oude Testament nogmaals een beeld van de Messiaanse tijd. Mijn inziens is dat het duizendjarig vrederijk. Het is in Jesaja 25 dat de Heere over dit Messiaanse vrederijk spreekt met deze woorden. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk van heel de aarde wegnemen. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Jesaja 25, vers 6 tot en met vers 10. Een indrukwekkend bijbelgedeelte over die Messiaanse tijd. Die wordt vergeleken als een rijke feestmaaltijd, een uitbundig feest, overvloeiende van heerlijke spijzen en gerechten en wijnen. David heeft het over dezezelfde Messiaanse tijd als hij in Psalm 22, vers 27 tot 30 zegt, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven, uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere, hij heerst over alle heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Nog zo'n geweldige profetie, die spreekt over dat toekomstige Messiaanse Rijk, aansluitend bij onze tekst waar wij lezen, dat de Heere het koningschap aanvaard heeft en dat hij zal regeren in recht en gerechtigheid. Ook de Heer Jezus sprak van dat Messiaanse vrederijk. En ook hij typeerde dat als een feest. Zo zegt de Heer bijvoorbeeld in Matteüs 22. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen, en hij zei tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Kom naar de bruiloft. En onze tekst in Openbaring 19 zegt, want de bruiloft van het lam is gekomen. Hoe zag zo'n bruiloft er in Bijbelse tijden uit? Wat waren de stappen om tot zo'n bruiloft te komen? Nu, ten eerste, het huwelijk begon doorgaans met een overeenkomst tussen de wederzijdse ouders die ook zakelijk alles regelden. En zo'n overeenkomst werd zonder inspraak van de kinderen vaak al in de kinderjaren contractueel vastgelegd. Zo'n contract was bindend, kon niet worden ontbonden. Ook al had er nog geen lichamelijke eenwording plaatsgevonden, toch werd dit huwelijk als juridisch bindend beschouwd. Dat is in feite ook de achtergrond van Efeze 5. Waar staat, mannen, heb je vrouw lief, zoals zo Christus de gemeente heeft lief gehad. En die zeggen, kun je als man zeggen, ja, maar zij was niet mijn keuze. Mijn vader en moeder hebben voor haar gekozen, was niet mijn keuze. En toch zegt de Heer, dan mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Waarom? Omdat je liefde kunt leren. Liefde kun je leren. Maar dat is de Bijbelse achtergrond. Dat is de eerste stap. Ik moet oppassen dat ik niet afdwaal. De eerste stap is dat contractueel vastleggen van het huwelijk. En dat werd niet door de geliefde zelf gedaan, maar door hun wederzijdse ouders. Vervolgens ging de bruidegom, volwassen geworden, vergezeld van zijn vrienden naar de bruid, om haar op te halen. Hij haalt haar op met zijn vrienden en brengt haar bij zich thuis, of in het huis van zijn vader. En wordt daar één met haar. En dat is wat je zou kunnen noemen de ceremonie die bevestigd werd door de lichamelijke eenwording. Dan waren zij man en vrouw. En de derde stap, waarna in het huis van de bruidegom of van zijn ouders het bruiloftsfeest volgde. Alle vrienden werden daarbij uitgenodigd. Het was een groot feest. Zoals u weet kon dat soms wel 7 dagen duren. Nu, dat zijn de 3 stappen. En nu is er een parallel tussen deze 3 stappen en wat wij in onze tekst in Openbaring 19 lezen. Want ook het huwelijk tussen het lam en zijn bruid is met een overeenkomst begonnen. Het is in 2 Korinthe 11 vers 2 dat Paulus zegt, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan 1 man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Paulus was de geestelijke vader van de gemeente in Korinthe en hij had haar ten huwelijk gegeven aan de Heer Jezus Christus. Alle gelovigen zijn aan Christus gegeven, zelfs die vleeselijke Korintiërs. Waar zonden voorkwamen zoals die in de wereld niet voorkwamen. Ten tweede moet de bruidegom zijn vrouw ophalen en naar zijn huis meenemen. Dus we behoren aan Christus. We zijn aan hem verbonden. Dat is voor ons geregeld. Goddank. Heeft de Heere ons geroepen en ons aan Christus verbonden. Tweede stap, nu moet de bruidegom komen en zijn bruid tot zich nemen, naar zijn huis meenemen of in het huis van zijn vader, om daar die huwelijksvoltrekking te laten plaatsvinden, die officiële ceremonie, om gemeenschap met haar te hebben. De Heer Jezus zegt daarover in Johannes 14, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ik zal u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ben. De Heer is een plaats aan het voorbereiden voor zijn bruid. Is dat eenmaal klaar, dan komt hij en hij neemt ons, waar neemt hij ons mee naartoe? Naar het vaderhuis. Dat is zijn huis. Over deze ceremonie in het huis van de bruidegom, of in het hemels vaderhuis, schrijft Paulus deze woorden, hoor goed. Mannen, heb je eigen vrouw agape, lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven. Voor wie heeft hij zich overgegeven? Voor de gemeente. vers 26, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid, opdat hij haar in de heerlijkheid, in het vaderhuis, voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Efeze 5, vers 25 tot 27. Dit gedeelte beschrijft de relatie tussen Christus en de kerk, de liefderelatie tussen Christus en de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepen vergadering. Er staat opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Wij zijn door God de Vader aan God de Zoon verbonden. Hij is plaats aan het voorbereiden. En hij zal ons, wanneer ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, ons tot zich nemen. Opdat gij moogt zijn waar ik ben. Waarom? Om daar de gemeente voor zich te plaatsen. In de heerlijkheid. Zonder vlek, rimpel of iets dergelijks. Heilig en onbesmet. Vraag. Wanneer zal alle smet en rimpel van de bruid weggedaan worden? Antwoord. Op de dag dat wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Niet voor de grote witte troon, maar voor de rechterstoel van Christus. Dan zullen onze werken beproefd worden. En alles wat in het vlees gedaan is, vleeselijk gedaan is, zal verbrand worden. Alle eigen dunk, alle eigen gerechtigheid, alle eerbejag. Alles wat niet gedaan is uit liefde tot Jezus en tot zijn eer en heerlijkheid, wat niet gedaan is in de kracht van de Heere, dat zal verbrand worden en wordt door de Bijbel getypeerd als hout, hooi en stro. Dat houdt geen stand. Datgene wat overblijft, zal beloond worden. En dat zijn wat we noemen de rechtvaardigheden of de rechtvaardige daden van de heiligen. Goud, zilver en kostbaar gesteente. Het is dus na het oordeel voor de rechterstoel van Christus dat het de gemeente gegeven is zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden, zie je dat, van de heiligen. Dit fijne linnen, wat zijn, lees wat er staat. Dit fijne linnen. Zij kleedt zich met een bruidsjapon. Die bruidskleding, wat is dat voor een kleed? Wat is dat voor een japon? Dit fijne linnen zijn de gerechtigheden, of de goede werken gedaan tot eer van de Heer Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn al die werken die overblijven naar de vuurproef voor de rechterstoel van Christus. Nadat de gemeente aan de Heer Jezus is verbonden, zal de bruidegom komen om haar mee te nemen naar het vaderhuis voor de ceremonie, zodat de gemeente zonder smet of rimpel voor Christus geplaatst zal worden in een prachtige bruidsjapon, en dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Let u op, broeders en zusters, als je even niet gevolgd hebt, zou je bijna denken, ja, maar zijn het dan de gerechtigheden waardoor ik zalig word? Nou, daar heb je echt niet op gelet, hoor. Want je wordt niet gerechtvaardigd door je eigen goede werken of door je eigen gerechtigheden. Daar gaat het niet om. We spreken hier over alle mensen, over de bruid van Christus. En die is per definitie uitgenaden door het geloof zalig geworden. Maar er is ook, nadat je zalig bent geworden, een leven wat overeen gaat komen met je positie als kind van God. En dat leven, dat wordt getoetst door vuur, zegt de Bijbel. En datgene wat dan overblijft, dat wordt in feite je bruidskleding voor de eeuwigheid. Dat is de kleding waarmee je de eeuwigheid ingaat. En daarna rest alleen nog het huwelijksfeest. De gemeente, de Ecclesia, is naar mijn overtuiging de vrouw van het lam. Dat blijkt ook, er zijn andere uitleggers, zijn broeders die zeggen, nee, broeder Ezinga, dat is niet de kerk, dat is Israël. Ik denk daar anders over. Ik kan het niet anders zien op dit moment dat het hier over het lam gaat en over die bruidskleding die zo past bij de terminologie van het Nieuwe Testament als er over de gemeente gesproken wordt. En daarbij lezen we in Openbaring 22, ik Jezus heb mij uitgezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Denk even aan de zeven gemeentes uit Openbaring 2 en 3. En dan zegt de Heer, ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En dan staat er, en de geest en de bruid zeggen kom. De geest en de bruid zeggen kom. Dan kan ik dit niet, de bruid niet anders lezen als zijnde de Ecclesia, de gemeente, de ware kerk des Heer. En vervolgens lezen we in vers 8 een prachtige beschrijving van de bruid. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ze is gekleed met smetteloos, blinkend fijn linnen. Blinkend fijn linnen, smetteloos. Oh, ik wil een kleine toepassing hier maken, broeders en zusters, in het... Een van de gemeentes die ik gediend heb als gemeentevoorganger, maakte ik daar wel eens een punt van. Dat als er zuster, ik heb wel eens een zuster die ging trouwen. En die zat in een knalrode jurk voor me, dat was haar trouwjapon. En ik dacht, oh. En toen dacht ik, ik ga het iedere keer nu zeggen tegen dames en zusters die bij me komen, die willen trouwen. Denk eraan. Een witte japon. Of een lichte japon. Een lichte japon. En dan. Ik weet van iemand. Heel dichtbij. Die in het donkerblauw ging. Of diep beige. En dan vroeg ik. Ja, maar waarom doe je dat nou? Dan zegt ze. Ja, ik ben een zondig mens. Of er was wat fout gegaan voor het huwelijk. En dan mag ik niet meer in een witte japon. En dan zeg ik altijd, ja, maar je stelt jezelf helemaal niet voor. Je stelt jezelf niet voor op dat moment. Jij bent een beeld van Christus. Je bent een beeld van de gemeente. En de gemeente is zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zuiver linnen. Dat is gebroken wit, zeg maar. Dat is gebroken wit. Ik wil er nou niet echt een punt van maken. Ik wil er niet echt een punt van maken. Maar toch, vind ik dat wel belangrijk. Je stelt niet jezelf voor op die dag. Je gaat niet omdat je zonder zonde bent in een witte jurk lopen. Dan kun je leven lang geen wit dragen, zeg. Nee, je stelt op die dag niet jezelf voor. Zusters, zeg het ook maar voort. Je stelt niet jezelf, je stelt de gemeente voor. En de gemeente is zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat is wat je voorstelt, en zeker op die dag. Zoals ook hier blijkt. Smetteloos, blinkend, fijn linnen. En dat zijn de rechtvaardige daden of gerechtigheden van de heiligen. Toepassing, broeders en zusters. De gerechtigheden van de heiligen zijn het fijne linnen waarmee wij ons in de eeuwigheid kleden. Dus uw en mijn hemelkleding bestaat uit uw rechtvaardige daden die wij in het hier en nu gedaan hebben. Vraag, doen wij rechtvaardige daden? Met wat voor materiaal bent u op dit moment aan het bouwen op het fundament Jezus Christus? Met hout, hooi of stro, werken die de wereld makkelijk evenaart? Of bouwen wij met goud, zilver en kostbaar gesteente? Dat zijn werken gedaan uit liefde tot Jezus, in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God. Die houden hun waard en zal blijven bestaan. De Heer Jezus zegt,
Maar ik zeg u, die dit hoort, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen die u belasteren, bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere, verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet. Ook uw onderkleed, verhinder hem niet ook uw onderkleed te nemen, maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die van u neemt. En als u wilt dat de mensen u doen, en zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe, immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe, immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe, immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Met andere woorden, zijn onze goede werken, onze barmhartigheden, zijn die voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? Hopen we er zelf beter van te worden, of doen wij het onzelfzuchtig om de ander er beter van te laten worden? In wiens voetsporen leef je? Door het genadewerk van de Heere zijn wij er beter van geworden. En zo zouden ook wij in zijn voetsporen moeten gaan. Nu zou je zomaar kunnen denken dat sommige gelovigen zonder kleding of leen of loon de eeuwigheid ingaan. He, als je in 1 Korinthe 3 leest, als iemands werk verbrandt zal hij schade lijden, hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dan zou je bijna de indruk krijgen, oké, zo iemand is dan zalig, maar het is op het nippertje, op het randje. Maar hij heeft geen kleding in de eeuwigheid. Maar zo is het niet, broeders en zusters. Want een moment later, een hoofdstuk later, in 1 Korinthe 4, zegt Paulus, oordeel daarom niet voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En ieder zal lof ontvangen van God. Ieder zal lof ontvangen van God. Ieder. En daar wordt natuurlijk elk kind van God mee bedoeld. Een ieder die door de Heilige Geest is wedergeboren en gelooft in de Heer Jezus Christus, zal lof ontvangen van God. Mag u dat voor uzelf weten? Dat u een kind van God bent, dan mag u ook weten dat u lof ontvangen zult van de Heere God. Nu, wij komen nu tot de laatste twee teksten, de afsluiting van deze Babylon 3 luik. Wij lezen in vers 9, en hij zei tegen mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Dit is de vierde van de zeven zaligsprekingen in de Openbaring. Het begon met de zaligspreking, weet u nog, van hen die leest en die voorleest. Dat was de eerste zaligspreking. Dit is de vierde, er zijn in totaal zeven in de Openbaring. U moet ze voor uzelf maar eens een keer opzoeken. De vraag is nu natuurlijk, wie zijn die geroepenen of wie zijn die genodigden? Nou, die genodigden, dat is natuurlijk niet de bruid. Normaal zijn de genodigden andere personen dan de bruid. De bruid heeft geen uitnodiging nodig voor haar eigen bruiloftsfeest. Wie zijn die genodigden? Wie zijn die geroepenen? Antwoord, dat zijn onder andere de grote menigte in de hemel. Als u nog even naar vers 7 kijkt, vers 7, dan zie je dat die grote menigte onderscheiden wordt van de bruid. Ze wordt onderscheiden van de bruid in vers 7. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw, ziet u dat? De menigte wordt onderscheiden van de vrouw, de bruid. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar, niet de grote, de menigte, het is haar gegeven zich met smetteloos fijn linnen te kleden. Deze grote menigte zijn de gelovigen die tijdens de grote verdrukking als martelaren zijn gestorven. En tegen hen wordt gezegd, zalig zijn jullie. Jullie zijn geroepen tot het avondmaal of het bruiloftsmaal, de bruiloft van het lam. Waarschijnlijk dat het ook de vrienden van de bruidegom zijn die genodigd zijn. Ja, toch, de vrienden van de bruidegom worden genodigd. Nou, wie zijn de vrienden van de bruidegom? Nou, Johannes de Doper zegt daar het volgende over. Luister maar eens in Johannes 3 vers 29. Hij zegt, wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en men hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Johannes zegt van zichzelf, ik ben een vriend van de bruidegom. Wanneer Johannes een vriend van de bruidegom, dan veronderstel ik dat alle gelovigen van het Oude Testament, alle gelovigen van voor het kruis, vrienden van de bruidegom zijn. Met andere woorden, de oud-testamentische gelovigen. Wie zijn de vrienden van de bruidegom? Wie zijn de genodigden? De genodigden, de geroepenen, zijn de gelovigen uit de oude bedeling. En de genodigden of de geroepenen uit de grote verdrukking zullen er zijn. En de gemeente van de Heer Jezus Christus is de bruid. Vers 9b, en hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Het feit dat dit gezegd wordt, betekent dat dit extra aandacht krijgt. Dit wordt extra onderstreept. En natuurlijk, je kunt dit van de hele Bijbel zeggen. De hele Bijbel is het waarachtige woord van God. Je kunt het van de hele openbaring zeggen. Dit is het waarachtige woord van God. Maar heel bijzonder wordt dit nu gezegd van openbaring 17 vers 1 tot en met openbaring 19 vers 10, die drieluik over Babylon. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Volledig betrouwbaar, geïnspireerd door de Heilige Geest. Zo zal het gebeuren. Het zijn de betrouwbare woorden van God. Het zijn Gods eigen woorden en daarom volledig betrouwbaar. Vers 10. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Nou, hier leren wij dat engelen mededienstknechten zijn. Letterlijk wordt er zelfs over een doulos gesproken. Medeslaven. Deze hemelse boodschapper staat niet boven Johannes, deze engel. Nee, hij staat naast Johannes. En hij wijst elke verering van zijn persoon radicaal af. Hij zegt, laat dat, doe dat niet. Een engel komt geen speciale eer of aanbidding toe. Een engel is een dienende geest, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Hebreeën 1 vers 14. Zowel engelen als christenen staan in dienst van God. En daarom dat deze mededienstknecht, deze boodschapper van God zegt, aanbid God. Engelen zijn geschapen wezens en geschapen wezens komt geen aanbidding toe. Aanbid God. Bijbelse engelen wijzen de verering van hun persoon af en wijzen altijd op de Heere God, aanbid God. Dus mocht er ooit een engel verschijnen aan je voeteneinde in je slaapkamer en je valt in aanbidding voor hem neer en hij zegt niet, sta op, wat doe je? Dan moet je hem achter elkaar wegwezen. Dat is niet een engel van God. Engelen van God aanvaarden geen verering of aanbidding. Dat komt een mens niet toe. Weet u, in deze drieluik zien wij dat de mensheid vereerders zijn van het beest. We hebben daarover gelezen in openbaring 17 en 18. De hele mensheid
is eigenlijk onder te verdelen, zelfs op dit moment, in de vereerders van het beest en de vereerders van de ene ware levende God. Van wie ben jij nou een vereerder? Wie eer je nou in je leven? Wie aanbid je nou in je leven? Van wie ben jij een vereerder? Vers 10 eindigt met een geweldig krachtige uitspraak. Er staat, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Waarom bestuderen wij de Openbaring? Ik hoop niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen naar de toekomstige dingen. Ik hoop niet om eindtijd-experts te worden. Nee, het gaat erom dat wij de Heer Jezus beter leren kennen. Wij krijgen hier getuigenis over hem. Het is de openbaring van Jezus Christus. Niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij is het centrale thema van alle woordverkondigingen, alle profetie. Dat is de maatstaf waaraan alle profetie, alle woordverkondiging moet voldoen. Daaraan kun je toetsen of de profetie of de theologie betrouwbaar is. Is de profetie consistent met het Bijbels getuigenis aangaande Jezus? Zo niet, dan moeten we het afwijzen. De Heer Jezus zegt, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die, de geest, zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Elke profetie of lering of prediking waarin de Heer Jezus niet verkondigd en verheerlijkt wordt, is niet van God. De Heilige Geest verheerlijkt niet zichzelf, maar Jezus Christus. Engelen verheerlijken niet zichzelf, maar verheerlijken de Heere God. Christus alleen. Tot besluit. Heeft u de Heere God al gevraagd om de vergeving van uw zonden? Heeft u reeds de Heere Jezus aangenomen als uw persoonlijke zondeverlosser en Heer? Hij is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En hij heeft in onze plaats en voor onze zonden zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Niemand nam zijn leven, hij gaf zijn leven. De Bijbel zegt, hij gaf de geest. Hij betaalde de straf voor jouw zonde. Daarom, als je dat nog niet gedaan hebt, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult zalig worden en lof van God ontvangen in de eeuwigheid. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon.